Nou, fijn dat de muziekgroep ook weer in de zaal zit. En ik wil ze toch wel een compliment geven. Hoe spontaan dingen gaan en wat een talent die ik heb. Ja, zo spontaan meedrummen, leuk. Dat klonk heel goed. Ja. En ik vind Robin ook wel een complimentje krijgt. Want vanochtend zit hij daar voor het eerst helemaal alleen alles te regelen. Super. Ja. Dat is zo mooi als je dat ziet hoor, met elkaar. He, niet een hele grote kerk, maar toch alles zo samenvalt. En hoe God ook spreekt. Ik hoorde het in het gebed van Marjolein. We zijn op weg, de herder. En Jacques zei, breng ons aan grazige weiden. Dat geeft het Psalm 23. Die haal ik vanmorgen ook nog aan. Als je je oren opent, dan spreekt God en hij bevestigt ook door die dingen heen. En dat doet hij niet alleen naar mij, maar naar jullie allemaal. En dat is juist, denk ik, belangrijk, want het is het advent. En ja, eigenlijk hebben we dat een beetje verzonnen, hè, advent. Het is de weken voor kerst naar kerst toe, maar het is niet verkeerd om vooruit te zien, om verwachting te hebben. En ik vond een mooie boodschap van Opzingen, dat was 3 december alweer, hè, hoe hij liet zien hoe Simeon zich had gericht op dat wat gaat komen. Dat hij de Messias mocht zien. En weet je, dat vult ook iets in. Dat gaf ook aan dat Simeon wist dat hij niet zou sterven. Hè? En ik weet niet wat er allemaal gebeurd is in het leven van Simeon, dat lezen we niet. Maar hij hield zijn oog gericht op die vervulling. En volgens mij zei, moet jij dat ook al zien, dat hij, toen hij Jezus had gezien, niet direct daarna dood neerviel. En hij leefde nog wel door. Maar tot die tijd had hij een belofte. En hij richtte zich daarop. En misschien zijn er allerlei dingen gebeurd in zijn leven. Maar hij wist, ik zou niet eerder sterven dan dat ik de Messias gezien heb. Ja. Weet je, en Abraham, die kreeg ook een belofte. Abraham kreeg steeds heel veel beloftes. En Abraham ging op reis. En daar kom ik zo op terug, op het leven van Abraham. Hebreeën 1, vers 1 en 2. Ik heb even de Groot Nieuwsvertaling, dus ik lees het even voor. Daar zie je dat God spreekt. In het verleden, vers 1, heeft God vaak en op veel manieren tot onze voorouders gesproken door de profeten. Nu, op het einde der tijden, heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon. God spreekt. God sprak door de profeten. God sprak ook tot Abraham. Er was niet een profeet naar Abraham gekomen. Abraham had Gods stemmen gehoord en kreeg een opdracht. En in geloof is Abraham op weg gegaan. En God spreekt. We hebben net gezongen, Immanuel, God met ons. God spreekt door zijn woord, de Bijbel die wij hebben. En hij spreekt door de Heilige Geest. En door monden van vanmorgen, Sjaak en Marjolein, die iets aanhaalden van Psalm 23. God spreekt. En het is goed om onze gedachten, ons hart daarvoor open te stellen. God gebruikt mensen, God gebruikt zijn woord en zijn geest. En daar heb je geloof voor nodig. Hebreeën 11, vers 1, daar staat, geloven is zeker zijn van de dingen waarop je hoopt en overtuigd zijn van dat wat je niet ziet, toch bestaat. Vertrouwen, geloven, je hebt verwachting, je hebt hoop, maar je ziet het nog niet en toch, door geloof, weet je, het is er. Het bestaat. En we kunnen God niet zien. Maar we geloven dat Hij er is. We kunnen Jezus niet zien. We kunnen de Heilige Geest niet zien. Maar toch geloven we hier met elkaar. Hij is hier vanmorgen. We geloven dat Hij in onze harten woont. Dat is het fundament. De rots, de basis voor ons leven als christen zijnde. En dat is belangrijk.
Ja, in vers 6 staat dat je zonder geloof ook God niet kan behagen. En je moet in hem geloven, je moet hem eren en prijzen. Nou, dat doen we hier altijd met elkaar. Maar het is belangrijk dat je ook betrokken bent. Vanmorgen lazen we dat ook in ons dagboekje. Dat ging dan, hè, dat mensen allerlei wonderen gedaan hadden en tekenen. En dat Jezus dan toch zegt, maar ik ken je niet. Hij schreef ook, oei, dat zou ons bang moeten maken. Maar hij haalde gelijk van, nee, als je in hem gelooft, dan ben je gered. Dan heb je een relatie en dan kent hij jou. En dat is de rust die wij mogen hebben. Het vertrouwen om op weg te gaan. Want we zijn op weg. Vers 8 en 9 zegt, door zijn geloof gaf Abraham gehoor aan de oproep van God. We weten niet hoe God tot Abraham sprak, of hij iets in zijn hart ervaarde, of hij Gods stem had gehoord, maar hij geloofde dat. En hij trok weg naar een land dat God voor hem en zijn nageslacht bestemd had. Hij trok weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof leefde hij als een vreemdeling in het land dat hem beloofd was. Hij woonde er in tenten, evenals later Isaac en Jacob, die ook die belofte hadden gekregen. Dus Abraham was op weg gegaan. We kennen allemaal dat verhaal. In geloof. In geloof naar een plek die hij waarschijnlijk niet kende. Misschien had hij er ooit eens iets over gehoord. Maar Abraham woonde op een welvarend stukje van de aarde toen de tijd. In een huis. En hij ging toch op weg. En dan staat er, hij woonde er in tenten. Nou, tenten, dat doe je met kamperen, dat is verplaatsen. Er zijn nog steeds nomadenstammen, maar voor Abraham, die gewend was om in een grote stad te wonen, ik weet niet hoe dat er toen uitgezien heeft daar, in Ur de Chaldeeën, maar nu woonde hij in tenten, in een land wat hij niet kende, en God zei, maar dit heb ik jou beloofd. Maar had er nog geen vaste verblijfplaats. Een soort doorreis. Dat lees je verder in Hebreeën als je daar gaat in lezen. En zo is het ook met ons. Wij hebben hier een tijd op aarde. En we hopen allemaal dat het een lange tijd zal zijn. Het is niet voor iedereen weggelegd. Maar je kan 10, 20, 30, 60, 90 jaar hier op aarde doorbrengen. Maar uiteindelijk zullen we sterven. En dan is het mooi te weten dat we een bestemming hebben. Wij weten waar we mogen zijn straks. En dan, tijdens die reis, dat zegt dan in Hebreeën hoofdstuk 2 weer, eigenlijk richt je aandacht op wat je gehoord hebt. De boodschap van God, dan raak je niet uit de koers. Dus dat wat we hier iedere zondag horen, van diverse sprekers, wat je zelf leest, of op een andere manier tot je neemt, het woord, de waarheid, de weg, hè? Hou je daar aan vast. Want dan raak je de weg niet kwijt, het koers. Dan blijf je op je weg. En ook als het soms, want daar kunnen we niet omheen, dat we niet altijd in dat licht wandelen. Tenminste, ik ervaar dat niet iedere dag. Gods stralende aanwezigheid. Nou, dat is niet zoals de engeltjes dat ik hier nu. Nee, dat niet. En toch mogen we ons richten. En ik was, eigenlijk dacht ik van, God roept Abraham en Abraham gaat, maar God zegt niet precies wat er allemaal gaat gebeuren. En God, je komt tot geloof, je krijgt een ander leven en ja, wat nu? Waar eindigt het? En ik denk, ja, God laat soms dingen weg. God is niet weg, maar hij laat wel dingen soms weg als hij je geroepen heeft. Hij zegt niet alles van, nou, morgen gebeurt dit, over een jaar zit je daar, over 2 jaar is dat, over 2 jaar heb je diploma doktersassistenten. Nee, was dat maar waar, dan kon je daarop richten en als je het dan moeilijk had, denk je, nou, Vroeger had ik zo'n lucifer-doosje, ging ik lucifertjes likken. En dan, voor je verjaardag. Nee, God staat je wel bij. God is er wel bij. En er is een belofte ook op jou en mijn leven. Maar we leven in een tijd daartussen. En hoe lang die tijd is, geen idee. Maar ook tussentijds zijn er misschien beloftes, verwachtingen. Heeft God tot jou gesproken? Of je leest Gods woord. Je zegt, dit is voor mij, maar het gebeurt nog niet. Maar in die tijd is God er wel. Wat denk je, zou Abraham weggegaan zijn als hij alles had geweten wat er zou komen? Dat hij een hongersnood zou meemaken. Dat hij dat lastige neefje Lot bij zich had. Dat hij moest liegen voor Sara. Dat Ismaël geboren werd, wat heel veel problemen gaf. En alles meer, en dat het zo lang zou duren. Zou hij gegaan zijn? Ik weet het niet hoor. Ik weet het niet. Het is al een heel avontuur. Hoe gingen die beloftes plaatsvinden? Als je geen nageslacht hebt. Als je naar dat verhaal kijkt, en ik wil zomaar even wat zegeningen aanhalen van de beloftes van God. Er zijn er heel veel, maar dat is helemaal niet nodig. God gaat inspreken, ik maak je tot een groot volk. Nou, Sarah en Abraham hadden geen kinderen. Ik ga je zegenen en je krijgt aanzien. Jouw naam. En mensen zullen jou aanzien voor een belangrijk iemand. En je zult een zegen zijn weer voor anderen. En degene die jou zegent, zegen ik. Wie jou vervloekt, zal ik vervloeken. En door jou heen, Abraham, zullen volken gezegend worden. Dat zal je maar gezegd worden. He, door jou heen worden volken gezegend. Ja, hoe dan? Hoe dan? En dan kom je in dat land en denk je, oké, hij is daar veilig aangekomen. Dat vinden wij altijd prettig als we een verre reis maken, dat je weer veilig er bent en ook weer terugkomt. Maar dan begint het avontuur. Dan zit je daar. Dan zet je je tent op met alles wat je meegenomen hebt. En dan beginnen de omstandigheden te veranderen. Dan denk je, maar ik ben nu toch op mijn bestemming, ik ben nu toch in een fijne gemeente, ik ben nu tot geloof gekomen, nu gaat alles de goede kant op. Nou, dat ging bij Abraham ook niet zo. Want wat ik al zei, er kwam een hongersnood. En hoe bijzonder is het, Sarah was al vrij oud, maar ze was een hele mooie vrouw. En de farao dacht van, hé, die past wel in mijn harem. En Abraham werd bang, die dacht van, als ik nou zeg dat het mijn vrouw is, dan word ik misschien vermoord. Dus ik zeg maar dat het mijn zus is. Wat deels waar was, want ze hadden dezelfde vader. Dus zo komt hij in Egypte en hij liegt daaromheen en er is natuurlijk eerst hongersnood, dat is ook niet fijn. Maar God is er wel bij. God grijpt wel in. Hij verandert die lastige situatie, want uiteindelijk komt de farao erachter, want er gebeuren allerlei dingen. En hij had alsnog Abraham kunnen doden en Sarah kunnen houden. Nee, dankzij dit alles gaf de farao hem schapen, geiten, runderen, ezels, slaven, slavinnen. En door die omstandigheden heen kwam toch zegen. Door leugen en veranderingen was het toch de zegen. Want ik zei net dat vervelende neefje Lot, die allereerst het mooiste stukje land koos. En toch, ze mochten samen kiezen. En Lot zei, geef mij dat groene daar, met prachtige dingen. Nou ja, Abraham dacht, komt wel goed. Het gaat mis met Lot. Hij wordt gevangen genomen. Abraham moet oorlog voeren om zijn neef, wat dat doe je, te bevrijden. Strijd, oorlog voeren. Nou, dat had God toch niet gezegd. Maar hij doet het. En dan krijgt hij een hele bijzondere ontmoeting. Midden in die strijd, midden in die oorlog, komt er ineens, als hij terugkomt en hij een overwinning behaalt, dan ontmoet hij daar Melchizedek. En Melchizedek, staat er, is de koning van Salem. Jeruzalem. Koning van vrede. En hij die brood en wijn brengen. Want hij was een priester, de Allerhoogste. En hij sprak een zegen over Abraham. Nou, als je een beetje studie doet, dan is dat Melchizedek, is een afspiegeling van Jezus. In brood en wijn. Is dat niet geweldig? Dat hij, na die oorlog, na die strijd, want niemand weet waar hij vandaan kwam. Hij was koning van Salem, wordt verder niet genoemd. Maar hij heeft een ontmoeting, een persoonlijke ontmoeting met God in een persoon. En hij wordt gezegend. Is dat niet geweldig? Te midden van alles. En even nog een mooi detail voor, waar wel eens een discussie over is, over tiende geven, is van de wet. Nou, er was toen nog geen wet. En Abraham gaf tiende van alles wat hij bezat aan Melchizedek, aan Jezus. Ja, even een beetje. Er komen mannen op bezoek en die komen, een van hen doet hem een belofte. Een belofte aan Sarah. Dat ze zwanger zou worden. En dat gebeurde ook. Te midden van alles. Sarah werd zwanger. Het was de belofte. Nadat Ismaël geboren was. Wat ze weer strijd gaf. Maar de zegen kwam. En uiteindelijk werd Isaac geboren. En nog zo mooi iets. Later als Isaac groot is, moet er een vrouw voor hem komen. En de knecht, die moet teruggaan naar waar Abraham vandaan komen. Want hij zegt, daar moet mijn vrouw, de vrouw van Isaac vandaan komen. En daar is dan zo'n bijzondere ontmoeting bij de bron. Van al dat vrouwen komen daar water halen. En de knecht zegt, als het zo en zo gebeurt, dan weet ik, dat is de vrouw van Isaac. En het gebeurt precies zoals hij dat voor zich ziet. Dus in dat leven van Abraham, we kunnen er heel lang over praten, gebeuren allemaal hele bijzondere dingen. In die tussentijd is er iedere keer die ontmoeting en die zegen met God. En het is ook Abraham die hem iedere keer eert. Een altaar bouwt, lofoffers brengt, geloof en vertrouwen uitspreekt naar God. Ja, ik dacht van, voor ons is het toch niet anders. Het geloof, het vertrouwen brengt Abraham zegen. En in 1 Petrus, hoofdstuk 1 vers 4, staat het woord voor ons. God zei tegen hem, Kanaan wordt het beloofde land. Dat ga ik jou geven. En nu zegt hij hier in 1 Petrus 1 vers 4, nu wacht u in de hemel een erfenis die onvergankelijk en onaantastbaar is. Die zijn waarde nooit verliest. Want God heeft u onder zijn machtige bescherming genomen. Hij wil u langs de weg van geloof brengen naar het heil dat klaar ligt om aan het einde van de tijd te worden geopenbaard. Want God heeft u onder zijn machtige bescherming. God beschermt ons langs de weg van geloof. Dus wij zijn op weg vanuit ons geloof. De weg van geloof die Abraham ook ging. Onder de machtige bescherming van God. Een tijdje terug heb ik over Efeze gesproken. Dan zie je ook dat daar staat dat we al een voorschot gekregen hebben. Van die erfenis. Dat is ook niet gek. Dat je al iets mag ervaren. En dat is juist zo mooi. Want dan weten we dat het is niet alleen voor straks. Maar het is ook voor nu. Je mag al een beetje uit dat potje halen. En dan spreken we over de geestelijke zegening natuurlijk. Wij leven ook in een tijd tussen de belofte en de vervulling van dat Jezus terugkomt. Maar we leven wel in een realiteit van vandaag. In een wereld waarvan alles gebeurt en waar je soms niet geen raad mee weet. En dan zeggen we al, ja, het allerbeste moet nog komen. Jazeker, God doet die dingen medewerken ten goede wat in Romeinen staat. Niet dat die slechte dingen, dat je dat moet verheerlijken. Maar God gebruikt de dingen in je leven om je te maken, te vormen, de persoon die jij mag zijn. Hoe je daar middenin staat. En ja, dan kom ik inderdaad bij Psalm 23. Omdat we allemaal bewust zijn dat dit leven niet altijd alleen maar zonneschijn is. Maar er staan wel mooie dingen. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Dus de dood, zo ervaar je het soms. Hè. Dus, als je met ziekte te maken hebt. Vers 4 is dat, Psalm 23, vers 4. Dan is de dood soms heel dichtbij, die strijd. En toch zegt de psalmist, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. God is met jou in die moeilijke momenten. En daar wil hij ook jou zegenen. Zijn stok en zijn staf, die vertroosten mij. De herder, de staf die je brengt, de stok is soms om dingen weg te halen bij je. En vers 5 maakt het nog mooier. Dat zegt wel iets waar je in kan zitten. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. En ik dacht, dan zit je daar samen met Jezus en dan is daar de vijand. En dan mag jij zeggen, kijk eens met wie ik hier zit. Ik heb maaltijd met Jezus, de Allerhoogste God, de Machtige die mij beschermt in alle moeilijkheden. Mag je best over opscheppen, want ik ben aan de tafel des Heren. Die maaltijd, hè, zijn brood en wijn wat ons leven brengt. Jezus komt bij jou. Vond het ook mooi als de emmersgangers diep verslagen zijn naar de dood van Jezus en ze lopen naar huis. En er komt een man bij hun. En hij opent hun hart en ogen voor alles wat er gebeurd is. En die persoon is Jezus. En dan opnieuw herkennen ze hem als hij het brood breekt. Brood en wijn. Jezus komt altijd weer naar ons toe. En we hebben een nieuwe identiteit gekregen. He, Abraham wordt Abraham. Vader van volk, vele volk. Sarai wordt Sarah. Een vorstin. Een nieuwe naam, een nieuw leven. God heeft ook ons een nieuwe identiteit gegeven. Die is in Jezus. Ik denk dat het is belangrijk om te weten en verwachtingen te hebben en hoop te hebben en uitzicht te hebben op datgene wat gaat komen, maar ook daartussenin de zegen van God te ervaren. Te weten dat hij er is, ook als je soms in die moeilijkheden zit. En zien we het? Zien we het of vinden we ook dingen gewoon? Zoals het volk in de woestijn, dat iedere dag manna uit de hemel kwam. En op een gegeven moment zagen ze het ook niet meer als een zegen. Ze vonden het maar heel gewoon. En sommigen waren ook nog hebberig in het begin. Die wilden voor 2 dagen oprapen. God had gezegd, dat is niet nodig. Elke dag geef ik je vers brood, leven. Elke dag opnieuw. Soms vinden we ons leven zo gewoon en missen we wel eens die zegeningen. De kleine dingen, de grote zegeningen in ons leven. En als je daarop terugkijkt, wat God gedaan heeft al die keren. En dan besef je misschien wel waar je doorheen gegaan bent. En dat zal niet altijd makkelijk zijn. Maar dat zegt God ook niet. En misschien als je tot geloof gekomen bent en God had alles gezegd wat nu gaat gebeuren. Dat je misschien wel had gedacht van ja, maar wat brengt het mij dan? Dan was je misschien op je plek gebleven. Maar God werkt. God werkt. Soms zie je de dingen van dichtbij. Soms is God al langer aan het werk. Ik hoorde een heel mooi voorbeeld dat God het wonder al gedaan had. En dat vind je terug in Jozua 3 vers 13 tot 16. Gewoon om mee te nemen hoe God soms werkt. En wij kijken naar het moment, maar God is al eerder aan het werk. Dus zeg nooit, God hoort mijn gebeden niet. Jozua en het volk moeten de Jordaan over om opnieuw dat beloofde in te trekken. En in vers 13 staat, zodra de priesters die de verbondskist dragen, hun voeten in het water van de Jordaan zetten, zal het water dat stroomafwaarts komt afgesneden worden en als een dam blijven staan. Toen het volk het tentenkamp opbrak om de Jordaan over te steken, gingen de priesters met de verbondskist voor het volk uit. Dat was de opdracht. Zoals elk jaar in die tijd, voor de voorjaarsoogst, had de Jordaan haar hoogste peil bereikt. Soms staat het water tot aan je lippen. Het water was hoog. Maar zodra de priesters met hun voeten in het water kwamen, bleef het water stroomopwaarts staan. En hier staat, heel in de verte bij het plaatsje Adam. De stad die vlakbij Zaretan ligt, daar rees het water op als een dam. Daardoor werd het water dat naar de Dode Zee stroomde geheel afgesneden. En zo kon het volk bij Jericho de rivier oversteken. Hier werd het stad tussen, het was droog, maar heel in de verte had God het wonder gedaan om een dam van water te bouwen. En ik denk dat, en dat heb ik ook zelf ervaren, dat je op bepaalde momenten dingen ziet, maar dat je weet, daar was God al aan het werk. Daar heeft hij al iets bijzonders gedaan. Daar heeft hij al een persoon op mijn pad gebracht. Of daar is het gebed al verhoord. Of daar heeft hij al iets voorbereid, zodat ik hier nu kan oversteken. God is aan het werk. Ook al zie je dat soms niet, maar het wonder heeft soms al plaatsgevonden. En als God zegt, ik ben je geneesheer. Of in mijn stream heb je genezing ontvangen. Misschien heb je die genezing nog helemaal niet ontvangen. Maar het wonder heeft al plaatsgevonden aan het kruis. En we mogen leven vanuit die beloftes. En God vormt ons op weg naar die beloftes. Ik denk dat de zegeningen in dit leven een grotere vreugde en dankbaarheid brengen. Ja, straks is het natuurlijk geweldig in de hemel. Maar we gaan nu door dit leven heen. Als Abraham niet was gegaan, ik denk niet dat er ooit een Isaac was gekomen. Maar er was een belofte. En Isaac werd geboren. En Abraham heeft dat zelf niet meegemaakt, hoe groot zijn nageslacht wordt. Maar het gebeurde wel. En in Hebreeën 11 vers 2, daar wordt hij geprezen. En niet alleen Abraham, maar alle mensen. En dit viel mij op. Om hun geloof werden de mensen uit oude tijden met ere vermeld. Dus Abraham en alle anderen worden met ere vermeld om hun geloof. Je moet het maar eens lezen, hoofdstuk 11. Want daar staat nergens dat Abraham gelogen had. Dat Sara twijfelde of ze wel zwanger kon worden. Nee, de genade van God. Hij prees hem. Het is het Nieuwe Testament, hè? Het is Gods genade. Die nieuwe schepping die we zijn. God houdt het oude niet tegen jou. Hij zegt niet iedere dag, ja, maar dan had je dat maar niet moeten doen. Nee, God zegent je, omdat hij ons in zijn Zoon ziet, gereinigd en volmaakt. God gaat niet ons die dingen aanrekenen. En hier in Hebreeën zie je het ook. Ze werden geëerd. En niet, er staat helemaal niet wat ze ooit verkeerd gedaan hebben. Nee, om hun geloof, hun vertrouwen in God. En we zullen ook, en dat heb ik net zo, dat je wel eens een misstap maakt. Dat je dingen doet, je denkt van oei. Maar God rekent je dat niet aan. En hij neemt ook op die manier niet de zonde en zijn beloftes van je weg. In dat ene hoofdstuk, dat die twee engelen en de Heer wordt later gesproken, was op het heetst van de dag. Abraham zat in de schaduw en op het heetst van de dag kwamen zij daar naartoe. Dat is heel bijzonder. Niemand deed dat op het heetst van de dag reizen. Ik denk dat soms in het heetst van jou en mijn strijd, dat God toch naar ons toe komt. Om ons de belofte te geven. Om ons te bemoedigen. Maar het is altijd belangrijk om in geloof en vertrouwen, zoals Abraham, offers bracht, altaars oprichten, om hem te eren en te prijzen. Hofstie begon met Simeon. Joost eindigde met Paulus en Silas. Die zaten letterlijk in het duister, gevangen. Er was geen licht. Ze waren geslagen in de boeien. En ze gingen lofprijzen. Lofprijzen. En ik denk ook wat Paulus kracht gaf, er was een belofte, Paulus zou naar Rome gaan. En was het makkelijk? Hij had wel op kunnen geven. Had misschien kunnen denken ook toen hij vrijkwam, nu vind ik het wel genoeg. En Paulus zei zo, ik zou niet eerder sterven, want ik zou voor de keizer verschijnen. Een belofte. Maar in die tussentijd had hij de kracht van God nodig. God is er in jou en in mij. Dal, in mijn en jouw reis op weg naar het eeuwige leven. En als we de zegeningen blijven zien, elke keer opnieuw. Zo'n oud liedje, tel je zegeningen, één voor één. Ik denk dat dat goed is. En ook die momenten te markeren dat je zegt, hij was er, hij is er. En waar ik nu ben, dan mag ik terugkijken dat hij er al die tijd geweest is. Laten we God daarvoor prijzen en danken, net als Abraham dat deed. En dat het ons kracht geeft, ook richting kerst en ook al wat we allemaal om ons heen zien. En als je een gezin hebt, dat je denkt van hoe gaat het verder met mijn kinderen. Maar ook daarvoor zijn de beloftes van God. Wij houden ons altijd vast aan wat Jozef zegt. Ik en mijn huis, we zullen de Heere dienen. En dan zegenen we ons gezin. En zo, Heer, mag dit een waarheid voor ons worden? Dat ik en mijn huis u zullen dienen. We samen bidden. Vader, dank u wel. Dank u wel dat uw beloftes ja en amen zijn. En dat u de omstandigheden waar we soms in zitten ook doet medewerken ten goede. U maakt ons tot die persoon zoals u ons ziet. Heer, zoals u Abraham zag daar in Ur der Chaldeeën. En zeg, met hem ben ik op weg. En u bracht hem naar het beloofde land. En jaren en jaren later kwamen er steeds meer van de beloftes werden zichtbaar. Tot op heden. Heer, zo heeft u ons ook geroepen. Dat duisternis in uw wonderbaar licht. Waarom mogen we met u wandelen? Hier door alles heen. Gaat u met ons mee. Ik wil u bidden, Heer, dat u ons zo brengt ook richting kerstfeest, richting het nieuwe jaar waar allerlei nieuwe uitdagingen liggen. En dat we vanuit die kracht kunnen putten. Vanuit de beloftes, vanuit de zegeningen die zo bijzonder zijn, Heer, om die te mogen ontvangen. En Vader, zegen ons daarmee. Bekrachtig ons daarmee door uw geest, Heer. Dat we vanuit die genade die liefde van God mogen leven. Heer, het werd steeds weer duidelijk dat Abraham het niet uit zijn eigen kracht moest doen, maar verwachten en geloven. Dat uw kracht zou komen. Niet door kracht of geweld, maar door de geest van God. Amen. Amen.